Gemeente, met droefheid deelt de kerkraad u mee dat afgelopen donderdag, 10 juni, is overleden in een leeftijd van ruim 7 weken Thomas Jacob Hendrik, het zoontje van Wouter en Priscilla Meijer uit Breukelen. De begrafenis vindt dinsdagmorgen in besloten kring plaats. U kunt hen ook online condoleren. De link daarvoor komt op onze website te staan. Zingen we nu in verband met dit overlijden uit Psalm 103, vers 7 en 9. Vers 7, geen vader sloeg met groter mededogen. En vers 9, maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen. En laten we dat staande doen. A.D. Fokkema uit Kerkwerve ons in alle diensten voor. Volgende week zondag wordt in de middagdienst de heilige doop bediend aan Noah Manuel van Ingen. Vanaf volgende week zondag gaan we weer in twee groepen naar de kerk. Voorlopig nog wel in drie diensten. Over de verdere invulling hiervan ontvangt u deze week een nieuwsbrief. inzameling van uw gaven. De eerste collect is voor de kerk. De tweede collect is voor de kerkelijke kassen. Voor genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededeling.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, u hier in de kerk en allen die thuis meekijken en meeluisteren, laten wij deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen Psalm 3 en daarvan het derde vers, Psalm 3, vers 3. Het woord van de Heere onze God deze morgen in het Bijbelboek Nehemia, hoofdstuk 2. En dat hoofdstuk lezen wij in zijn geheel, dus vers 1 tot en met vers 20. Nehemia 2 volgt op het eerste hoofdstuk, waarin Nehemia in Susan in Perzië te horen krijgt van de verdrietige omstandigheden waarin Jeruzalem verkeert. Dat de muren die verwoest zijn door koning Nebukadnezar nog altijd in puin liggen en dat het volk daardoor in grote ellende is. En dat moment dat Jeruzalems muren door de Babyloniërs verwoest worden, daarvan spreekt Psalm 79, de psalm die wij met elkaar willen zingen. Het vierde vers wijst ons op de oorzaak van die ellende. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En dit psalmvers, psalm 79 vers 4, willen wij daarom zingen nadat wij geluisterd hebben naar de 10 geboden van de Heer. Dus we luisteren naar Gods wet, wij zingen psalm 79, het vierde vers, en lezen vervolgens Nehemia, het tweede hoofdstuk.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen, bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want de 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het 20e jaar van de koning Artaxasta, als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik de wijn opnam en gaf hem de koning. Nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht. Zo zeide de koning tot mij: waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? Dit is niet dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik gans zeer. En ik zeide tot de koning: de koning leven in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen, woest is en haar poorten met vuur verteerd zijn? En de koning zeide tot mij: wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van de hemel. En ik zeide tot de koning: zo het de koning goed dunkt en zo het uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vaderen, dat ik ze bouwen. Toen zeide de koning tot mij, daar de koningin nevens hem zat: hoe lang zal uw reis wezen en wanneer zult gij wederkomen? En het behaagde de koning dat hij mij zond als ik hem een zekere tijd gesteld had. Voort zeide ik tot de koning: zo het de koning goed dunkt, dat men mijn brieven geven aan de landvoogden aan gene zijde der rivier, dat ze mij overgeleiden totdat ik in Juda zal gekomen zijn. Ook een brief aan Asaf, de bewaarder van de luststof, de welke de koning heeft, dat hij mij hout geven om te zolderen de poorten van het paleis dat aan het huis is, en tot de stadsmuur, tot het huis waar ik intrekken zal. En de koning gaf ze mij, naar de goede hand mijn schots over mij. Toen kwam ik tot de landvoogden aan gene zijde de rivier en gaf hun de brieven des konings. En de koning had oversten des heers en ruiters met mij gezonden. Toen u Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische knecht, dat hoorden, mishaagden het hun met groot mishagen, dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. En ik kwam te Jeruzalem en was daar 3 dagen. Daarna maakte ik mij des nachts op, ik en weinige mannen met mij, en ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had om aan Jeruzalem te doen. En er was geen dier met mij dan het dier waarop ik reed. En ik trok uit bij nacht door de dalpoort en voorbij de drakenfontein en naar de mestpoort, en ik brak aan de muren van Jeruzalem, de welke verscheurd waren, en naar poorten met vuur verteerd. En ik ging voort naar de fonteinpoort en naar des konings vijver. Doch er was geen plaats voor het dier om onder mij voort te gaan. Toen ging ik op des nachts door de beek, en ik brak aan de muur, en ik keerde weder en kwam in door de dalpoort, alzo keerde ik weder. En de overheden wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik deed, want ik had tot nog toe de Joden en de priesters en de edelen en de overheden en de anderen die het werk deden niets te kennen gegeven. Toen zeide ik tot hen: gij lieden ziet de ellende waarin wij zijn, dat Jeruzalem woest is en de poorten met vuur verbrand zijn. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat we niet meer een versmaadheid zijn. En ik gaf hun te kennen de hand mijn schots die over mij geweest was. Alzo ook de woorden des konings die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij: laat ons op zijn dat wij bouwen. En zij sterkten hun handen ten goede. Als nu Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht en Gesem de Arabier dit hoorden, zo bespotten zij ons en verachten ons. En ze zeiden: wat is dit voor een ding dat gelieden doet? Wilt gelieden tegen de koning rebelleren? Toen gaf ik hun tot antwoord en zeide tot hen: God van de hemel, die zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. Maar gij lieden hebt geen deel, noch gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem.
Wij willen de Heere bidden om de onmisbare hulp en leiding van zijn Heilige Geest in deze eredienst. Onze gebeden dragen we ook elkaar aan de Heere op. We bidden vanmorgen in het bijzonder voor onze broeder en zuster Wouter en Priscilla Meijer. En ook voor de kleine Irene in verband met het overlijden van hun kleine Thomas. Ook bidden we vanmorgen voor broeder en zuster George en Nelly Yeboah. De oudste broer van broeder Yeboah is afgelopen week plotseling op 50-jarige leeftijd overleden in Ghana. We denken in ons bidden aan zuster Nelly Piet, die komende dinsdag een staaroperatie ondergaat. We bidden voor de ouderen die nog steeds met beperkingen te maken hebben en niet meer naar de kerk kunnen. Vandaag in het bijzonder voor broeder Aden Hartog en ook zijn vrouw. En wij danken de heren met Bram Meijer en Elise Philips, die in de achterliggende week slaagden voor hun examen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere onze God, wat is ons hart vanmorgen vol van verdriet, vol van pijn en vol van verslagenheid. Wanneer we als gemeente tot u komen in gebed. We zijn er deze morgen, Heere, mee begonnen. Met dat onbevattelijke en zo intens verdrietige bericht. Dat de kleine Thomas Meijer niet meer leeft. Dat zijn ouders, onze broeder en zuster Wouter en Priscilla, hem los moesten laten. En ook zijn kleine zusje Irene. Heren, daarmee staan we voor uw aangezicht vanmorgen. Vol pijn, vol vragen. Het is zo onbegrijpelijk. De weg die u in de afgelopen weken met Thomas, met het gezin, met ons allen bent gegaan. Zoveel zorgen eerst. Daarna een nieuwe hoop. Het wonder leek te gebeuren. Het wonder van herstel. En dan nu toch dit. Toch geen herstel. Toch het sterven. Heren, wat moeten we dan nog zeggen? Wat moeten we dan nog vragen? Mogen we vanmorgen als gemeente met dit gezin ons hart uitstorten voor uw aangezicht? Alles eruit gieten, alles eruit gooien. Wat daar van binnen leeft en stormt en huilt. Heere, u kent het hart van een vader. Als hij zo zijn zoontje los moet laten. U kent het hart van de moeder. De kleine Thomas maandenlang onder het hart gedragen heeft. U weet wat omgaat in het hart van de kleine Irene. Beter dan dat wij dat weten. Wat dat voor haar jonge leven betekent. Dat broertje nu gestorven is. Heere onze God wil bij ze zijn. Wil ze laten merken dat u ze kent en draagt in dit intense verdriet. De opa's en oma's, Heer. De verdere familie. Vrienden. En ook wij als gemeente, als geheel. Als we zo diep getroffen en diep verslagen zijn. O, zoek ons op in uw genade. Vertroost ons. Ja, Heere God, daar bidden we om. Om vertroosting. Want begrijpen doen we het niet, bevatten kunnen we het nauwelijks. Maar het doet zo'n zeer van binnen. Hij wil juist daarin. In dat zeer doen van binnen. Zo heel dicht bij ons zijn. En als u bij ons bent, Heere, dan bent u ook bij ons met uw evangelie. Dat heerlijke woord dat zegt dat voor een ieder die in u gelooft, de dood niet het einde is. maar dat er zelfs in de dood leven is. Eeuwig leven bij u door de genade van Christus. En Heere God, als we nou in de komende week ons kleine jongetje moeten begraven, dan mogen we hem toch begraven als kind van het verbond. Dan mogen we hem toch begraven in dat vaste geloof, dat vaste vertrouwen, dat zijn naam bij u bekend is. En dat onze kleine Thomas nu rust mag vinden in de hemelse heerlijkheid bij u. Juist als het zo'n pijn doet, Heere, wil ons daarmee vertroosten. Ons daarbij ons bepalen. Wil ons hiermee nabij zijn. Dat we ons kleine jongetje kwijtraken. Maar dat we hem daar wel mogen kwijtraken. Aan de levende God. Die met zijn trouwe vaderhand onze kleine Thomas bergt voor de eeuwigheid. Dicht bij hem. Heere onze God. Wat worden we zo geconfronteerd met de realiteit van de dood, met het verdriet. Zo in de kleine Thomas. En Heer, in dezezelfde afgelopen week ook op een andere manier. Onze broeder en zuster George en Nelly Yeboah. Als de oudste broer van onze broeder zo plotseling stierf. 50 jaar. Dat is weer heel anders. Als we ons kindje moeten verliezen nadat het een paar weken heeft geleefd, dan zeggen we, het is in de knop gebroken. Het heeft in het aardse bestaan niet tot bloei kunnen komen. Dat is anders, Heren, als iemand sterft op 50-jarige leeftijd. Maar ook dan is daar het verdriet. Juist als er een vader uit het gezin wegvalt. En een broer die een plek had in ons hart. En dan voelen we ook de afstand tussen Ghana en Nederland. O Heere, wil hierin onze broeder en zuster Yeboah ook vertroosten en sterk. Dat zij ook in hun pijn de weg naar uw genadetroon, Heere, mogen kennen en mogen gaan. En ook, Heere, in dat gemis, laat de troost van uw evangelie mogen spreken. Gedenk ons, Heere, in zoveel zorg en nood die ons te neer kan drukken. Als er ziekte is, als er pijn is, of als leven om wat voor reden dan ook psychisch zwaar is. Gedenk ons als we te maken hebben met behandelingen en ziekenhuisbezoeken. En dan bidden we vanmorgen in het bijzonder voor zuster Nelly Piet, die komende dinsdag een staaroperatie moet ondergaan. Wil het goed maken, wil het wel maken. Dat onze zuster zich hierin ook toevertrouwen mag. Niet aan de handen van artsen allereerst, maar aan de handen van u de Heere allereerst. En dat u haar geeft wat zij nodig heeft voor het lichaam. Maar ook voor de ziel. Gedenk, Heere, de ouderen van de gemeente. In het bijzonder als we vanwege onze hoge leeftijd en de gebreken die daarmee gepaard kunnen gaan, de gang zondags naar de kerk niet meer kunnen maken. We bidden u voor broeder den Hartog en ook voor zijn vrouw. Sterk hem, Heere. Gedenk hem. Schenk hem ook thuis uw zegen. En dat juist in de avond van het leven, als het aardse leven steeds moeizamer wordt, dat steeds meer de blik gericht mag worden op de eeuwigheid die komt. En dat onze broeder en zijn vrouw en ook alle anderen in de gemeente die zo zondags naar de kerk niet meer kunnen komen, dat ze hun zicht op de Heer Jezus Christus mogen hebben. En hun lichaam en hun ziel aan hem mogen toevertrouwen. Gedenk ons, Heer, in de zorg en in de moeite. Maar aanvaard ook onze dank voor zegeningen die u onverdiend nog schenkt. En dan bidden we deze morgen in het bijzonder voor Bram Meijer en Elise Philips En de afgelopen week mochten zij te horen krijgen dat ze geslaagd zijn. En dan heb je gestudeerd, geblokt voor de examens. Dan heb je misschien goede hoop gehad of juist heel veel spanning voor de uitslag. Maar nu de uitslag is binnengekomen, nu mogen zij allebei horen. Er is goed nieuws. Heren, wat fijn voor hen. U geeft hun dat. En daar willen we als gemeente met hen u ook de dank voor brengen. En wil nou geven, heren, dat Bram en Elise juist vanwege deze blijde boodschap, dit goede bericht uit uw hand, ook naar de toekomst kijkend, hun leven aan u mogen overgeven. Dat ze u mogen zoeken, kennen en dienen in hun jonge leven. En dat ze de weg naar de toekomst alleen in afhankelijkheid van u zullen gaan. Heere onze God, hoor zo de gebeden die wij uitspreiden voor uw aangezicht. En als we dit alles van u vragen, Heere, dan bidden we ook voor ons allen, dat enige nodige dat we onder elke omstandigheid in dit aardse leven nodig hebben, dat we u mogen kennen. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus, als de zaligmaker voor onze zonde. Juist als in de voorbeden de realiteit doorklinkt van de eindigheid van dit aardse leven. Heere, ook ons leven is eindig. En u hebt ons tot heden gespaard en bewaard. Dat mag ons dankbaar maken. Maar ook voor ons komt eens het moment dat we moeten sterven. God moeten ontmoeten. En u zegt in uw woord, dat kan maar op één manier. Als we Christus mochten leren kennen. Als degene die met zijn kostbaar bloed vooral onze zonde heeft betaald. Wat is dat nodig? Wat zijn wij van nature met de zonde besmet? Wat klaagt het ons aan? De vuiligheid van de afgelopen week. De boosheid van ons hart. Heere onze God, reinig ons door het bloed van Christus. En schenkt u ons daarom geloof in hem. Schenkt u ons geloof en wedergeboorte en bekering. En bewerkt u dat door uw woord en geest. Juist als we in uw huis zijn gekomen, op de plek waar uw woord klinkt. Legt u het aan onze harten, Heere. En werkt u het door uw geest in onze harten. Bouwt u zo uw gemeente. En schenkt u ons persoonlijk uw zaligheid. Dat vragen we, Heere. En we doen dat in het besef dat wij van onze kant niks verdiend hebben. Want als wij vanmorgen voor u staan, dan doen wij dat met lege handen en een vuil zondaarshart. Hoort u ons bidden, alleen in de naam van Jezus Christus, in de wegneming van onze schuld, uit genade alleen. Amen. Dit is het moment dat u normaal gesproken de Heere dienen mag met uw gaven. Maar ook in de wijze waarop u nu uw gaven voor de Heere geeft, die collecten van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. We hebben in Nehemia 2 gelezen van de vijandigheid ten opzichte van de Heere en zijn volk. Daarom zingen we met Psalm 2 vers 3. De woorden van de Heere zelf, durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen. Psalm 2, het derde vers als inleiding op de verkondiging. Thank you. de verkondiging zingen wij uit Psalm 90, daarvan het 9e vers. Sterk onze hand en zegen onze vlijt, bekroon ons werk en nu en te allen tijd. Psalm 90, het 9e vers, zingen wij straks na het amen op de verkondiging. Gemeente des Heren, hier in de kerk bijeen, op alle plaatsen waar u elders met ons meekijkt en meeluistert. Heb jij dat wel eens gehad? Dat je ergens vreselijk mee zit, maar je durft er met niemand over te praten. Misschien iets ellenders wat je hebt meegemaakt, of misschien iets wat je zelf verkeerd hebt gedaan, maar wat je aan niemand anders durft te vertellen. Plotseling is er een goede vriend die doorheeft dat er bij jou iets niet goed zit. Of misschien is het je vader of je moeder die dat ziet. En ze spreken je opeens aan. Hé joh, wat is er eigenlijk met je? Je eerste reactie? Je schrikt. Oh nee, betrapt. Maar vervolgens, als je dan toch zo voorzichtig gaat vertellen wat er dan speelt, wat jou zo bezighoudt, dan merk je langzamerhand ook een stukje opluchting. Wat is het eigenlijk fijn om erover te kunnen praten? Wat is het fijn dat die ander dat zag en ernaar vroeg? Nu kun je eindelijk kwijt wat je zo bezighoudt. Zoiets zien we ook gebeuren in Nehemia 2. En het belangrijkste wat we daarbij zien? De hand van God die daarachter aan het werk is. Thema voor de preek deze morgen. Door Gods hand gaat het werk beginnen. Door Gods hand gaat het werk beginnen. 3 gedachten daarbij. We zien als eerste, Gods hand zorgt voor de toestemming van de koning. Als tweede, Gods hand wekt de tegenstand van de vijand. En als derde, Gods hand bewerkt de daadkracht van het volk. Door Gods hand gaat het werk beginnen. Gods hand zorgt voor de toestemming van de koning. Gods hand wekt de tegenstand van de vijand. Gods hand bewerkt de daadkracht van het volk. Eerst dus Gods hand zorgt voor de toestemming van de koning. Geef uw knecht barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Dat is de laatste zin van het gebed dat Nehemia in hoofdstuk 1 voor Gods aangezicht heeft uitgesproken. Nehemia, hij is in Susan, in de hoofdstad van het machtige wereldrijk Perzië, waar hij schenker is van de koning. Daar in Susan heeft hij, zo lezen we in hoofdstuk 1, bezoek gekregen van zijn broer Hanani en enkele andere Joden uit Jeruzalem. Ze hebben Nehemia verteld hoe de situatie in de stad is. Dat de muren die door Nebukadnezar zijn verwoest nog altijd in puin liggen. En dat de toestand van het volk ellendig is. Wat hebben die woorden Nehemia diep geraakt. Het heeft hem in rouw gebracht. En Nehemia, hij heeft dat verdriet ook in gebed naar de Heere uitgesproken. Een gebed tot de Heere dat dus eindigt met die zin: geef uw knecht barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Wie dan met deze man wordt bedoeld, wordt verduidelijkt door het korte zinnetje dat op dit gebed van Nehemia volgt. Ik nu was des konings schenker. Nehemia vraagt de Heere dus om barmhartigheid voor het aangezicht van de koning. Heere, geef toch dat de koning mij goedgezind zal zijn. Aan het begin van hoofdstuk 2, waar wij begonnen zijn te lezen vanmorgen, zien we zo Nehemia als schenker voor de koning staan. Uit de tijdsaanduiding waar dit hoofdstuk mee begint, kunnen we afleiden dat er inmiddels 4 maanden zijn verstreken. Dan zou je kunnen zeggen, Nehemia heeft geen haast ermee gemaakt. Hij heeft zomaar 4 maanden laten verlopen voordat hij een praktisch vervolg heeft gegeven aan dat gebed van hoofdstuk 1. moet dat nou echt zo lang duren voordat hij de moed heeft iets te ondernemen? Maar dat verwijt aan het adres van Nehemia zou niet eerlijk zijn. In hoofdstuk 1 hebben we namelijk gelezen dat Nehemia in het paleis was. En dat in de maand Gisleu. Dat is een wintermaand. In de winter is het nogal koud in Perzië. Daarom verblijft de koning van Perzië in de winter vaak in Babel. De maand Nisan, waar hoofdstuk 2 mee begint, is in het voorjaar. De koning is aan het begin van hoofdstuk 2 blijkbaar net teruggekeerd naar zijn paleis in Susan. En in de tussenliggende periode heeft Nehemia de koning dus waarschijnlijk helemaal niet gezien. Maar nu de koning is teruggekeerd, pakt Nehemia zijn taak als schenker weer op. Hij is degene die de beker aan de koning mag geven. Een hele verantwoordelijke en vertrouwelijke positie. Maar die 4 maanden die achter hem liggen, 4 maanden van bidden en vasten en rouwbedrijven, die 4 maanden hebben hun sporen op het gezicht van Nehemia achtergelaten. Koning Artaxasta zit het op zijn troon, hij ziet het. Hij ziet het en dat is best zorgelijk. Want regel 1 voor het paleispersoneel: je valt de koning niet lastig met je eigen moeilijkheden. De koning wil alleen maar blije en opgeruimde mensen om hem heen zien. Als jij als dienaar van de koning een slechte dag hebt, nou dan is dat heel vervelend voor je. Maar laat de koning daar absoluut niks van merken. Maar hier bij Nehemia, hier merkt de koning het wel. En de koning heeft ook door dat het meer is dan alleen wat lichamelijk ongemak. Treurigheid des harten, zo zegt de koning. Nehemia, het lijkt wel alsof jij innerlijk verdriet hebt. Dat wil dan ook zeggen, als je echt wilt, had je dat best kunnen camoufleren. Het is een keuze om je innerlijk verdriet op je gezicht te laten weerspiegelen. Daarmee overtreedt Nehemia dus die belangrijke regel die elke dienaar van de koning weet. Val de koning nooit lastig met je persoonlijk ongemak. Nehemia, als de koning dit tegen hem zegt, hij schrikt dan ook vreselijk. Maar toch, hij heeft in deze vragen van de koning ook iets anders geproefd. Geen directe afkeuring, geen directe vermaning, maar een stukje uitnodiging om iets te vertellen over wat hem dan zo bezighoudt, welk verdriet zijn hart dan zo getroffen heeft. En in alle voorzichtigheid begint Nehemia daar dan ook iets over te vertellen. Zoals dat bij jou kan gaan. Dat je ergens vreselijk mee zit en dat er dan plotseling die ander is die zegt: hé joh, wat is er met je? Nehemia, nu de koning zijn verdriet heeft gezien, nu gaat hij vertellen. Hij kan niet meer terug, hij wil ook niet meer terug. Waarschijnlijk heeft hij er zelfs bewust of onbewust op aangestuurd. Hij had immers de Heere gebeden om barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Nu is er dan de gelegenheid om te merken of de Heere dat gebed heeft verhoord. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, zegt Nehemia. Hoe, o koning, zou ik ooit niet verdrietig kunnen zijn? De plaats waar mijn vaderen begraven liggen, mijn voorgeslacht, die stad ligt in puin. Opvallend dat Nehemia juist de graven van zijn voorvaderen benoemt. Hij had ook kunnen wijzen op de moeilijke situatie van de levenden in Jeruzalem. Zijn volksgenoten die op dit moment met de gevolgen van die verwoeste stadsmuur te maken hebben. Maar Nehemia wijst juist op het lot van de mensen die al gestorven zijn. Daarmee legt hij extra nadruk op de schande die de stad heeft getroffen. Zelfs de graven van het voorgeslacht zijn niet veilig. Dat tere, dat kwetsbare van de plek waar je een geliefde begraven hebt. De koning heeft welwillend geluisterd. De man begrijpt heel goed dat Nehemia deze dingen niet zomaar ter informatie vertelt. Hij wil iets van de koning. En dus vraagt koning Artaxasta maar heel gewoon: wat verzoekt gij nu? Dit is Nehemia's kans. Dit is het moment dat het hoge woord eruit moet. En dus gaat Nehemia bidden. Bidden? Hier? Nu? Terwijl hij voor de troon van de koning staat? Jazeker. Dat kan nooit meer dan wat wij zouden noemen een gebed met de pet op. Een schietgebedje zijn geweest. Niet meer dan een korte roep om hulp vanuit het hart tot God. Maar met die roep om hulp vanuit het hart laat Nehemia wel merken dat hij zich echt diep van de Heere afhankelijk weet. De Heere moet het zegenen, anders zal het niet goed aflopen. Is dat nu echt nodig? Deze roep vanuit het hart? Nehemia had in hoofdstuk 1 toch al uitgebreid tot God gebeden. Dan is dit schietgebedje toch helemaal niet meer nodig? Och ja, wat is nodig? Ik denk dat het voor Nehemia helemaal geen vraag is geweest of het nu wel of niet nodig is. Want een hart dat zich echt van de Heere afhankelijk weet, zo'n hart grijpt elke gelegenheid aan om God aan te roepen. En dan is nou het mooie van Nehemia 1 en Nehemia 2, dat die twee naast elkaar bestaan. Soms mogen we dus bidden met de pet op. Zomaar even kort tussendoor, zoals Nehemia dat doet. Op een moment dat je niet eens de gelegenheid hebt om je handen te vouwen of je ogen te sluiten. Maar dat betekent niet dat die andere lange gebeden dan niet meer nodig zijn. Want die geordende gebeden, die heeft Nehemia ook uitgesproken, maar dan in hoofdstuk 1. En andersom, naast je gewone, lange, geordende gebeden, 's avonds voor het slapen gaan of bijvoorbeeld voor het eten, naast je gewone, geordende gebeden, mogen zulke schietgebedjes er dus ook zijn. Ook die ene zucht, het hart ontgleden, waarmee je op kritieke momenten Gods hemeltroon bestormen mag. Ook van die gebeden mag je dus weten, ze worden door de Heere gehoord. Nehemia, hij kent zowel de lange gebeden als de gebeden met de pet op. Maar nu Nehemia opnieuw zo gebeden heeft, nu hij opnieuw de koning der koningen heeft aangeroepen, nu durft hij ook die aardse koning Artaxasta aan te roepen. Nu durft hij ook zijn verzoek bij deze aardse koning neer te leggen. En welk verzoek is dat dan? Wel, Nehemia wil zelf naar Jeruzalem toe. Hij vraagt aan koning Artaxasta om toestemming dat hij persoonlijk naar Juda kan gaan om daar zelf de muren te herbouwen. Dat is nogal een vraag. Zeker aan het adres van deze koning, want het is dezezelfde koning Artaxasta die eerder het uitdrukkelijke bevel heeft gegeven dat de herbouw van de muren van Jeruzalem gestopt moet worden. Je kunt het nalezen, Esra 4 vers 21. Je doet nogal wat door de koning te vragen: kom op uw eerdere besluit terug. Nehemia waagt hier ontzettend veel. Met de grilligheid die Persische koningen eigen is, kun je gerust zeggen: eerst dat treurige gezicht in de nabijheid van de koning en nu deze vrijpostige vraag. Nehemia waagt hier zijn positie en misschien zelfs zijn leven. Maar de koning geeft akkoord. Hoe kan dat nou? Een eerder bevel om de bouw stil te leggen en dan nu alsnog koninklijke instemming. Hoe kan dat nou? Nou, daar zijn wat redenen voor aan te voeren. In vers 6 staat dat de koningin naast de koning zit. Een beetje opmerkelijk dat het erbij staat. Waarom staat dat er nu? Wat maakt dat nou uit? Wel, uit buitenbijbelse bronnen weten we dat deze koning, koning Artaxasta, nogal gevoelig was voor de inbreng van zijn vrouwen. Wellicht dat de Bijbelschrijver het er daarom bij heeft geplaatst. Er is ook wel een politieke reden te bedenken waarom de koning toestemming geeft. Juda is namelijk de toegangspoort naar Egypte. Egypte is ook een onderdeel van het Perzische Rijk, maar wel een deel waar veel onrust is. Dan is het toch fijn dat je aan de grens met Egypte een sterke, ommuurde stad hebt, waarvan je weet dat de inwoners extra trouw en loyaal zullen zijn. Ja, dat zijn redenen die je kunt bedenken waarom koning Artaxasta nu zijn toestemming geeft. Maar zelf heeft Nehemia een andere reden. Vers 8. En de koning gaf ze mij naar de goede hand van mijn God over mij. Dat is voor Nehemia de reden. Och, die andere redenen, die zou hij misschien ook wel hebben gezien. Maar Nehemia weet, dit is het doorslaggevende. Gods hand. Gods hand die alles stuurt en leidt. Gods hand die hier het hart van de koning gewillig maakt. Gods hand. Nog altijd is die hand van God te merken in deze wereld. Deze wereld is Gode vijandig. Daar laat de Bijbel geen misverstand over bestaan. En toch kan deze wereld soms nog zo meevallen. Hoewel wij bepaald niet meer in een christelijk land wonen, ontvangen we nog zoveel vrijheid om de Here te dienen. We hebben nog altijd ruimte om onze kinderen naar christelijke scholen te sturen. We ontvangen zelfs in coronatijd nog relatief veel ruimte om onze erediensten te beleggen. Zouden we daarin nou niet Gods hand opmerken? Gods hand die hier de heidense koning Artaxasta zo stuurt en leidt dat Nehemia's verzoek wordt ingewilligd. Als de wereld meevalt, misschien hebt u die ervaring dan zo ook wel eens. Als de wereld meevalt, dan is dat dus niet omdat de wereld op zichzelf een fijne plek is. Dat Artaxasta meevalt is niet omdat hij zelf zo'n fijne koning is. Immers had hij eerder de herbouw van Jeruzalems muren uitdrukkelijk verboden. Maar het is Gods goede hand. Die waakt over zijn volk. Die er daarom voor zorgt dat de wereld soms mee kan vallen. Dat is dan ook geen reden om je in de wereld thuis te gaan voelen. Want er blijft in de wereld nog genoeg vijandschap over. Dat zullen we straks in het tweede punt nog wel zien. Maar het is wel een reden om levend in deze wereld altijd moed en hoop te hebben. Want Gods hand is er nog steeds. Gods hand werkt nog. Gods hand waakt nog altijd over zijn volk. Dat werk van Gods hand, dat roept vervolgens wel iets anders wakker. En daarmee komen we bij het tweede punt van de preek. Gods hand wekt de tegenstand van de vijand. Gods hand wekt de tegenstand van de vijand. In alle voorzichtigheid legt Nehemia zijn verzoek aan de koning voor. En de koning stemt ermee in. Wat een wonder. Eén voorwaarde heeft de koning dan nog wel. Hij wil weten hoe lang Nehemia weg zal zijn. Of beter gezegd, wanneer Nehemia terug zal komen. Juist als je dat op die laatste manier zegt, wanneer zult gij wederkomen? Dan proef je daarin dat de koning, deze betrouwbare schenker, helemaal niet kwijt wil. Het onderstreept juist de barmhartigheid waar Nehemia eerder om gebeden had. De barmhartigheid die Nehemia voor het aangezicht van de koning heeft ontvangen. En dat geeft dan ook vrijmoedigheid om nog meer aan de koning te vragen. Nehemia vraagt ook een brief voor een zekere Asaf, die toezicht houdt op een lusthof, een bos van de koning, waar vandaan het hout moet komen om alle werkzaamheden uit te voeren. Maar ook vraagt Nehemia, en dat is minstens zo belangrijk, brieven voor de landvoogden aan gene zijde der rivier. Die uitdrukking, gene zijde der rivier, komen we in dit Bijbelboek nog vaker tegen. Dat gaat om de rivier de Eufraat. Gene zijde der rivier, dat is dan dat deel van het Perzische Rijk dat vanuit de hoofdstad bekeken aan de andere kant van de Eufraat ligt. Zoals wij spreken over het gebied aan de overkant van de IJssel als Overijssel. Ook Juda is te vinden in dat gebied aan gene zijde der rivier. Maar dat gebied is veel groter dan Juda alleen. En om bij Jeruzalem te komen, zal Nehemia door verschillende andere gebieden komen. Gebieden die elk een eigen landvoogd of gouverneur hebben. Wil de reis goed verlopen, dan zal Nehemia van al die landvoogden medewerking moeten krijgen. Van die medewerking is hij niet bij voorbaat overtuigd. En daarom die brieven van de koning. Als de koning zelf zwart op wit schrijft dat Nehemia in directe opdracht van de koning handelt, dan zullen al die landvoogden wel hun medewerking verlenen. Op al deze vragen krijgt Nehemia van de koning een positief antwoord. Sterker nog, de koning geeft zelfs een militair escorte mee. Soldaten en officieren die Nehemia op zijn tocht begeleiden. En verderop in het Bijbelboek is zelfs te lezen dat Nehemia hierbij officieel als landvoogd voor het gebied Juda wordt aangesteld. Stuk voor stuk zegeningen door dat werk van de hand van God. Zo zien we enige tijd later Nehemia op zijn tocht naar Jeruzalem. Als hij over de Eufraat is getrokken, dan blijken de brieven van de koning inderdaad een afdoende middel om overal medewerking te krijgen. Maar niet alleen medewerking. Want als Nehemia op een gegeven moment dicht bij Jeruzalem is aangekomen, dan zijn daar opeens Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht. Later voegt Gesem de Arabier zich daar ook nog bij. Sanballat, die is ook bekend uit buitenbijbelse bronnen. Hij is de landvoogd, de gouverneur van Samaria. We kunnen ons zo voorstellen hoe dat gaat. Nehemia reist ook door zijn gebied en overhandigt aan Sanballat die brieven van de koning. Sanballat leest die brieven. Hij informeert op zijn beurt zijn vriend Tobia, die dan de Ammonitische knecht wordt genoemd, maar dat moeten we niet lezen als een ondergeschikte positie. Ook Tobia was een belangrijk en machtig man. Sanballat en Tobia, ze horen en zien dus dat Nehemia met die bijzondere opdracht van koning Artaxasta naar Jeruzalem is gekomen om daar die muren op te bouwen. En ze vinden dat helemaal niks. Het is aangrijpend om te lezen hoe dat verwoord staat. Vers 10. Toen ze dit hoorden, mishaagde het hen met groot mishagen dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. Dat is tekenend. Mishagen. Je wordt kwaad. Omdat er iemand is die het waagt om iets goeds te zoeken voor Israël. Deze houding, daarvan kun je nou gerust zeggen, het is satanisch. Dat is de houding van niemand minder dan de duivel zelf. Hij die het niet kan uitstaan. Dat er iemand zou zijn die het goede zou zoeken voor het volk van God. Waar Gods hand werkt, daar roept het altijd het werk van Gods tegenstander wakker. Waar Gods hand werkt, daar is het maar even wachten. Of je ziet ook de hand van de Satan aan het werk. Schokkend is dat. Maar het hoeft ons dus op een bepaalde manier niet te verrassen. Je kunt erop wachten, om zo te zeggen. Je kunt erop wachten dat daar waar Gods hand aan het werk is, dat daar vroeg of laat ook de duivel zijn tanden laat zien. Schrik er dus niet van. Als jij de Heere wilt zoeken, dat dan ook de duivel actief wordt. Actief door juist dan allerlei verleidingen in te zetten die jou bij de Heere vandaan trekt. Vreemd is dat, zou je bij jezelf kunnen denken. Vreemd is dat, nu ik meer met de dingen van de Heere bezig wil zijn, nu word ik opeens hier naartoe getrokken en daar naartoe getrokken. Nee, dat is dus niet vreemd. Want waar Gods hand aan het werk is, daar wordt ook de hand van de Satan actief. Of als je je wilt inzetten voor de opbouw van Gods koninkrijk, als je je wilt inzetten voor de plaatselijke gemeente, maar juist dat levert allerlei tegenslag op. Hoe kan dat nu, zou je jezelf kunnen afvragen. Hoe kan dat nu? Ik wil mij inzetten voor de Heere en voor zijn dienst. Maar om nou te zeggen dat dat makkelijk gaat, nee. Het lijkt juist wel alsof het me allemaal bij de handen wordt afgebroken. Wat vreemd. Nee, dat is dus niet vreemd. Want waar Gods hand aan het werk is, daar wordt ook de hand van de Satan actief. Sanballat en zijn compagnons. Het mishaagt hen met een groot mishagen dat er een mens gekomen is om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. Ja, dat mishaagt nu de Satan. Dat mishaagt nu zijn handlangers. O, wat heeft het de Satan mishaagd toen die ene mens kwam om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. Wat heeft het hem mishaagd toen God mens werd om het goede te zoeken voor het volk des Heren. Het heeft hem ontzettend mishaagd. En hij heeft zich ertegen verzet met alle middelen. Nog fanatieker dan hier door middel van Sanballat en zijn vrienden. En hij leek toen ook nog meer succes te hebben dan hier met Sanballat en zijn vrienden. Want toen de Satan zijn mishagen wist over te brengen op de mensen en de machthebbers van die tijd, toen werd het mishagen tegen die ene mens zo groot dat hij werd gedood aan het kruis. Zoveel mishagen heeft de Satan dat er een mens is die het goede zoekt voor het volk van God. Maar net als hier bij Sanballat en zijn vrienden geldt altijd van Satans aanval: zijn plannen falen. O ja, kleine succesjes kan de duivel soms wel halen. Reden genoeg om altijd op je hoede te zijn. Om met zijn vijandschap altijd rekening te houden. Maar nooit meer dan kleine succesjes. Meer dan dat wordt het bij de Satan nooit. Zelfs het kruis van Golgotha was voor hem geen overwinning. Integendeel, het bleek juist zijn grootste nederlaag te zijn. Schrik er dus niet van. Als daar waar de hand van God aan het werk is, ook de hand van de duivel zichtbaar wordt. Schrik er niet van. Maar wees wel waakzaam. En zoek de bescherming tegen zijn vijandschap bij de Heere alleen. Ja, dat laatste is heel belangrijk. Je moet er toch niet aan denken dat wij zelf persoonlijk aan de kant van Sanballat gevonden worden. Aan de kant van Gods tegenstanders. Die aansporing horen we in het derde punt van de preek. Gods hand bewerkt de daadkracht van het volk. Gods hand bewerkt de daadkracht van het volk. Nehemia komt eindelijk bij Jeruzalem aan. Maar hij laat die aankomst heel stilletjes verlopen. Hij geeft er vooral heel bewust geen rugbaarheid aan. Hoe verstandig is dat? De machten van de tegenstanders zijn immers al voldoende gealarmeerd. Dat moet niet onnodig nog meer gebeuren. Daarom dat Nehemia zijn werk met de grootste voorzichtigheid begint. En waar begint dat werk dan precies? Ja, waar begin je? Als een nieuw karwei je wacht. Dan wil je toch eerst bekijken hoe de situatie hier en nu is. Wat is mijn uitgangspunt? Waar moet ik starten? Zo ook Nehemia. Hij wil met eigen ogen de muren inspecteren om te zien hoe zijn uitgangspositie is. En daarvoor gaat hij 's nachts op pad. 'S Nachts, zodat vreemde ogen, vijandelijke ogen, hem niet kunnen zien. Voor de zekerheid neemt hij maar 1 rijdier mee. Dat maakt zo weinig mogelijk lawaai. En dan gaat hij die nachtelijke tocht beginnen. Die nachtelijke tocht wordt in hoofdstuk 2 kort beschreven. Het is nog een hele uitdaging om alle verschillende namen die we daarin lezen precies te duiden. Maar als we daartoe een poging doen, dan ontstaat het volgende beeld. We kunnen aannemen dat Nehemia, toen hij bij Jeruzalem aankwam, vanuit het noorden de stad heeft genaderd. De noordelijke kant van de stadsmuur heeft hij dus al op een onopvallende manier kunnen inspecteren. Bij deze nachtelijke tocht wil hij vooral de zuidelijke kant van de stad bekijken. De dalpoort, waar we als eerste van lezen, heeft waarschijnlijk aan de zuidwestelijke kant van de stad gelegen. En daar vandaan gaat Nehemia dan langs de verschillende poorten richting het oosten. Op een gegeven moment komt hij dan bij des konings vijver. Dat is de plek waar in de tijd van koning Hiskia het water binnen de stadsmuur werd gebracht. Daar ligt de stad zo in puin dat het rijdier van Nehemia niet eens verder kan. Juist de plek waar dat kostbare water de stad binnenkwam is blijkbaar het hardst gevochten en is de verwoesting het grootst. Te voet moet Nehemia nu verder, klauterend over de brokstukken. Dan gaat hij door de beek, staat in vers 15. Dat is het Kidrondal aan de oostkant van Jeruzalem, tussen Jeruzalem en de Olijfberg. Daar keert Nehemia om en dan gaat hij via diezelfde route weer terug om uiteindelijk door de dalpoort de stad weer binnen te komen. Wat heeft deze inspectieronde hem nu opgeleverd? Wel, Nehemia heeft in ieder geval gezien hoe groot de puinhoop is. Zo groot zelfs dat hij op een gegeven moment niet eens verder kon rijden, maar te voet verder moest klauteren. Dat is niet erg bemoedigend, zou je zeggen. Maar die uitwerking heeft het op Nehemia toch niet. Want als Nehemia de situatie heeft gezien, als hij weet wat er gebeuren moet, dan is zijn eerstvolgende actie dat hij de rest van de bevolking van Jeruzalem bij elkaar roept. En de manier waarop hij dat doet, daarin proef je nou echt geen spoortje moedeloosheid. Daarin proef je daadkracht. Daarin proef je het verlangen om het werk nu echt ter hand te nemen. En op dat moment, als Nehemia dat volk bij elkaar heeft geroepen, dan komt opnieuw die hand van God ter sprake. Vers 18. Ik gaf hun te kennen de hand van mijn God die goed over mij geweest was. En als Nehemia daarover heeft gesproken, als hij die hand van God heeft genoemd, dan reageren de inwoners van Jeruzalem, de leiders, maar ook het gewone volk. Laat ons op zijn dat wij bouwen. Nu die mensen hebben gehoord dat de hand van God krachtig werkt, nu willen deze mensen in Jeruzalem daar ook zelf hun krachten voor geven. Bouw de muren van Sion op. Ja, als je hoort dat de hand van God krachtig werkt, dan wil je toch niet zelf lui blijven zitten. Dan wil je toch niet zeggen, nou, ik heb er niet zoveel vertrouwen in. Dan wil je toch niet zeggen, ja maar Sanballat en Tobia die zijn zo vijandig, ik durf dat niet aan. Nee, nee, als de hand van God krachtig werkt, dan zeggen de mensen, laat ons op zijn dat wij bouwen. Zegt u dat ook? Nou zeg je, het klinkt wel een beetje activistisch. Ja, dat is waar. Maar ik denk toch dat Nehemia met het activisme van die inwoners van Jeruzalem heel blij is geweest. Denkt u ook niet? Sterker nog, dat Nehemia bij een nee van de inwoners van Jeruzalem hun juist ongeloof zou hebben verweten. En terecht. Deze houding, laat ons op zijn dat wij bouwen. Dat is geen menselijk activisme. Dat is geloofstaal. Want deze mensen zeggen het op het moment dat ze van Nehemia hebben gehoord, de hand van God werkt. En als dat waar is, als de hand van God werkt, dan zorgt die hand van God ervoor dat ook de handen van mensen gaan werken. Zo geldt dat in onze tijd toch nog steeds. Als de hand van God werkt, dan zorgt die hand van God ervoor dat toch ook in onze tijd de handen van mensen aan het werk gaan. Want wat doet die hand van God? Die hand van God geeft verlossing. Verlossing zoals hij dat wel allermeest gedaan heeft in het zenden van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. De hand van God die verlossing van de zonde bewerkte door de dood van Christus aan het kruis en zijn opstanding op de paasmorgen. En die hand van God geeft vernieuwing. Vernieuwing zoals hij dat wel allermeest getoond heeft toen op de Pinksterdag de Heilige Geest werd uitgestort. En als die krachtige hand van God dat doet, als die krachtige hand van God mensen die vijanden waren, mensen zoals u en zoals ik, in het hart greep, hen verslagen in het hart maakte, hen tot bekering bracht, hen tot geloof bracht in Jezus Christus de opgestane. Als die hand van God zo werkt, kan het toch niet anders of ook de mensenhanden gaan werken. Niet in eigen kracht, maar juist door de kracht van hem die de kracht daarvoor geeft. Die hand van de Heere werkt toen in de dagen van Nehemia, maar ook hier vanmorgen. Het is immers Gods hand die zijn gemeente in stand houdt. Het is Gods hand die maakt dat vanmorgen het evangelie gepreekt wordt. Gods hand werkt. Hoe reageert u daarop? Die inwoners van Jeruzalem zeggen, wij zullen opstaan en bouwen. Dat wordt dus ook van u gevraagd. Opstaan en bouwen. Sion bouwen. Uw krachten geven voor de opbouw van Gods kerk en koninkrijk in deze wereld. Sion bouwen. Dat gebeurt wel allermeest daar waar wij zelf een levende steen van Sion worden. U wordt dus opgeroepen tot geloof en tot bekering. Nee, niet in eigen kracht, maar in de kracht van God, biddend tot de Heere, omdat het Gods hand is die werkt. Opstaan en bouwen. Sion bouwen. Dat gebeurt vervolgens ook door je krachten te geven voor de verdere opbouw van Gods kerk en koninkrijk in deze wereld. Je tijd en je geld en je energie geven voor de gemeente. Je tijd, je geld en je energie geven voor alle mensen in deze wereld die nog verloren liggen en die daarom Christus moeten leren kennen. Nee, niet in eigen kracht, maar door de kracht van de Heere, omdat het Gods hand is die werkt. Wij zullen opstaan en bouwen. Zo zeggen de inwoners van Jeruzalem, als zij horen dat de hand van God werkt. En in die woorden voltrekt zich dan ook een scheiding, zo aan het einde van dit hoofdstuk. Een scheiding want niet iedereen bouwt mee. Sanballat en zijn vrienden, zij willen niet meebouwen. Integendeel, zij willen alleen maar afbreken. Tegen hen zegt Nehemia daarom: gij lieden hebt geen deel, nog gerechtigheid, nog gedachtenis in Jeruzalem. Dat is erg. Dat is erg als je geen deel in Jeruzalem hebt. Geen deel in Sion. Rampzalig is dat. Eeuwig rampzalig. Maar wij, zegt Nehemia, wij zijn knechten. Wij zullen ons opmaken en bouwen. Daar ligt de tegenstelling glashelder voor ons. Of je bent een bouwer van Sion. Of je bent een buitenstaander van Sion. Voor die laatsten geldt geen deel in Jeruzalem. O, wat erg. Maar voor die eerste geldt wel een deel in Jeruzalem. O, wat heerlijk. Deel hebben in Jeruzalem. Deel hebben in Sion. Niet vanwege dat harde werken van je eigen hand, hoe nodig dat ook is. Maar vanwege dat werk van Gods hand, waar alles mee begint. Het werk van Gods hand, die het werk ook voltooien zal. Hij doet het werk. Hij zal het ons doen gelukken. Zo bouwen wij de muren van Jeruzalem. Zo bouwt de Heer de muren van Sion. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Getrouwe God in de hemel, wij danken u dat uw hand in deze wereld werkt. In de dagen van Nehemia en ook in onze dagen. Uw hand die uw volk beschermt en leidt. Wat mocht Nehemia dat merken? In de toestemming van de koning die hij ontving. En wat kunnen ook wij dat in onze dagen merken. Hoeveel ruimte en vrijheid we nog hebben om uw naam te belijden. Uw hand, Heere, die ook altijd tegenstand oproept, het werk van de duivel. Wat heeft Nehemia dat ook gemerkt in bittere vijandschap? Wat kunnen wij ook dat merken in deze wereld? Vijandschap van de duivel, openlijk of bedekt, zijn aanvallen in ons persoonlijk leven. Uw hand, Heere, die oproept om ook zelf te werken. Dat mocht Nehemia ook meemaken, omdat u werkt. Ging ook het volk van Jeruzalem werken. Niet in eigen kracht, maar in afhankelijkheid van u. Heere, mag dat zo ook ons gelden. Dat u ons oproept om uw kerk en koninkrijk te bouwen. Om persoonlijk u te zoeken en te dienen. En onze krachten te geven voor uw kerk. Ook dan, Heere, in eigen kracht kan het niet, onmogelijk. Maar juist omdat uw hand werkt. Juist daarom laat u toch uw kinderen ook werken. Mag daarvan iets in ons leven gezien worden. En wel dan allereerst dat ons eigen leven een deel wordt van uw bouwwerk. Dat wij zelf een levende steen van Sion mogen worden door geloof en door bekering. O, schenk ons dat, Heere. Doe ons niet als buitenstaander buiten Sion staan. Dat we geen deel hebben in Jeruzalem. En daarom verloren moeten gaan. Nee, Heere, schenk ons een deel in Sion. En maak ons daarom tot een bouwer in uw dienst. Dank, Heere, voor het goede wat u vanmorgen gaf. Vergeef genadig het verkeerde wat ons altijd aankleeft. Zelfs in het bezig zijn met de heiligste dingen. Gedenk ons het verdere van deze zondag. Breng ons ook vanmiddag in getrouwheid weer samen rond uw woord, hier in de kerk en thuis. Zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor ons bidden en aanvaard onze dank in zijn naam alleen. Amen. Zingen wij als slotpsalm, psalm 25, daarvan het 10e vers. Laat uw hand in tegenspoeden, Israël, verlossing zenden. Psalm 25, vers 10. ontvangt u met een biddend hart de zegen van de drie enige God die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
zouden we